90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Iedereen was zo blij. En het is toch een beetje alsof je een soort van verjaardagstaart krijgt. Maar dat je hem zo voorgeschoteld krijgt, maar niet mag opeten. Toch?
Je hebt het over het publiek, hè?
Ja, het publiek mag niet meer het stadion in.
Ja, ik had het wel een beetje verwacht, eerlijk gezegd. Had jij dat niet?
Ja, maar ik dacht nu ze de terrassen opengooien en de winkelstraten deze week helemaal vol waren, maakt dat natuurlijk ook niet meer uit.
Dat klopt, maar als signaal is dat natuurlijk een beetje gek. Die terrassen, daar is heel lang over vergaderd. Over die winkels hetzelfde. En dan zou je de stadions ook nog even opengooien. Kijk, de cijfers zijn natuurlijk best wel slecht op dit moment. Nou ja, als je er heel reëel naar kijkt. Ik snap het enthousiasme van de Eredivisie. Het is ook logisch dat ze het hebben geprobeerd. Maar ik snap ook wel dat de overheid dan denkt van nou, laten we dat nog even niet doen.
Ja, maar het kwam wel op de dag dat ook Fieldlab had laten weten dat we misschien wel met 40.000 mensen naar Oranje kunnen gaan kijken in een stadion.
Ja, maar goed, dat hele coronabeleid. Het is natuurlijk ook een heleboel is een beetje onderbuikgedoe. En als je de onderbuik volgt in deze, dan kan ik me in dit geval wel in de overheid verplaatsen hoe KUT het ook vindt. Want die stadions waren veel leuker dan die vreselijke lege tribunes waar we nu weer naartoe gaan.
Hartelijk welkom bij een gloednieuwe Stuurlui. De komende 20 minuten praten Sjoerd Mansour en ik samen over het voetbal in de Eredivisie en het voetbal dat we deze week hebben gezien. En we hebben natuurlijk de vaste rubrieken zoals Haalt hij de kerst en natuurlijk onze vaste rubriek.
De huiskamervraag.
En daar beginnen we altijd het begin mee.
Oh ja, de huiskamervraag. Nou, ik zag dat rapper Boef, die gaat misschien geld stoppen in ADO Den Haag. Hè?
Ja.
En toen dat vond ik natuurlijk gelijk een geweldig bericht. Jij natuurlijk ook. Dat is genieten, dat soort berichten, dat soort flauwekul. Heerlijk. Jantje Smit is natuurlijk betrokken bij Volendam.
Ja.
Je had vroeger Elton John, had je bij Watford. Maar er is ook een vrij bekende DJ. Die is al heel lang verbonden, onder andere ook als shirtsponsor geweest, aan Brighton & Hove Albion.
Ah, en dat is
over wie ik het heb?
Ik denk het wel, maar dat is wel onze...
De huiskamervraag.
En aan het einde van deze uitzending krijg je natuurlijk het antwoord. Of met rapper Boef, we gaan het er straks over hebben, maar dit is toch een heerlijke quote van bij Vice een paar jaar geleden.
Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben. Dus weet ik veel welke club in Nederland, als het kan AZ of zo, ik koop gewoon AZ. Pomp er een beetje money in. Zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw.
Lijkt me lauw, een beetje pompen, maar een beetje money in. Dat is toch goed, hè, zo'n voorzitter?
Ja, wat is lauw? Is dat nou juist kut of juist niet?
Nee, dat is juist de bedoeling. Ja, ik kijk naar de Mokromafia, ja, dan leer je deze taal. Dan schijnt het zo te zijn dat dat goed is. Dus lauw is dat het heel tof is.
Oké, goed dat je erbij zit. Ik wil ook een jaartje ouder.
Ja.
Nee, dat had ik al wel begrepen. Maar nee, prachtig. Ik zag Rob Jansen vandaag in de krant reageren op dit soort dingen. Die had het niet over rapper Boef, maar die bedoelde wel rapper Boef. Van dit soort gelukzoekers die werkelijk geen idee hebben hoe ze een voetbalclub moeten leiden en die dat dan wel lauw vinden. Ja, ik zou het een mooi verhaal vinden. He, wij zijn van de mooie verhalen. Ja. We lopen als liefhebbers, schuine streep, media mensen, lopen we graag naar Den Haag als rapper Boef naar de basis. Maar het lijkt me nou voor de club niet per se verstandig.
Nee, gaan we straks nog verder over praten. Eerst, want dit was de man van 2 miljoen. Hè. Dat is allemaal vrij matigjes deze week. Het is de week van de miljoenen en dit was de man van 25 miljoen.
En ik ben jetzt nog bij RB aangesteld en freue mich auf die nächsten 4 Wochen, auf die Spiele. We hebben nog 3 große Ziele. Beste Saison, zweiter werden in der Liga en idealerweise ins DFB-Pokalfinale einziehen und diesen auch gewinnen. Dann wäre ich sehr, sehr glücklich und ja, bedanke mich natürlich beim Olli für die guten Gespräche und auch für die Einigung. Und damit ist jetzt der Fokus auf Freitag gerichtet.
Julian Nagelsmann, der Mann von 25 Millionen.
Als je hem hier hoorde mompelen, dan heeft hij er niet echt veel zin in.
Nee. Nee.
Ik vond die heel enthousiast klinken, ja, wat hij allemaal uitsprak.
Ik vond het wel grappig dat Red Bull dus een persconferentie geeft, Red Bull Leipzig, over het feit dat hij dus vertrekt. En zo van, dan zijn we er maar vanaf, dat zegt hij ook. Hè. Nu een persconferentie, 40 minuten vragen stellen en dan zijn we er vanaf. Maar dat deze man nog geen prijs gewonnen en is nu al 25 miljoen waard. Wat moet Erik ten Hag dan wel niet kosten?
Ja, nou, ik vroeg me dat ook wel af. Maar tegelijkertijd, als je ziet wat er in geld in dat voetbal omgaat en als je ziet wat er voor hele modale spelers soms betaald wordt, dan is het eigenlijk gek dat het nog niet eerder is gebeurd, zo'n transfer. Ja, je hebt wel een paar van die transfers gehad. Ik geloof dat Chelsea heeft voor André Villas-Boas ooit heel veel geld betaald. Dus je hebt er wel een paar gehad. Maar dit is geloof ik het record, hè? 25 miljoen. Ja, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, belachelijk. Hè, waarom zou je voor een trainer überhaupt geld betalen? Je kunt ook denken, ja, een trainer hè, bij zo'n grote club is veel invloedrijker dan een reserve linksback. En die kost ook minimaal 25 miljoen. Als Newcastle United de rechtshalf van Burnley koopt, betalen ze geloof ik wel 50 miljoen.
Ja.
Dus het is een beetje relatief. Ik ben vooral benieuwd of dit een soort nieuwe deur opent. Of dit nu een trend wordt.
Ja, dat iedereen die zeg maar, dat elke goede trainer, dat je daar echt een flinke som geld voor gaat betalen om die binnen te halen.
Ja, want je moet vaak natuurlijk contracten afkopen. Dat is met trainers ook zo. Ja, of dit een soort nieuwe koers wordt. Dat het gebruikelijker wordt voor clubs om gewoon een trainer weg te kopen bij de anderen. Want meestal, het is vaker is het gebruik dat het contract een beetje, dat ze dat af laten lopen. Of dat het met wederzijds goed vinden ontbonden wordt. En nu zie je echt dat er een soort trainerstransfermarkt ontstaat.
Ja, want de trainer is zoals een gemiddeld personeelslid. Je gaat weg naar een andere club, dus je contract loopt af of je ontbindt het. Of je moet dan een vergoeding betalen. Dat is een beetje wat je normaal doet bij personeel. En bij personeel dat weggekocht wordt, zoals de voetballers. Daar betalen mensen transfersommen voor. Maar het is eigenlijk wel gek inderdaad dat het nooit zo gebeurd is voor trainers, toch?
Ja, wat natuurlijk wel meespeelt. Kijk, voetballers hebben natuurlijk in de regel... Althans, dat is de bedoeling. Hebben ze restwaarde. Dus als jij een speler van 21 haalt voor 25 miljoen, dan doe je dat ook met de gedachte. Misschien is hij over 3 jaar of 4 jaar 50 miljoen waard.
Ja.
En dat heb je natuurlijk met trainers, omdat die markt ook niet bestaat. Dus ook een beetje vraag en aanbod. Heb je dat natuurlijk niet. Althans, die kans is heel klein. Dat je een Julian Nagelsmann over 3 jaar voor 50 miljoen kunt verkopen. Dat lijkt mij bijzonder. Dus dat maakt het natuurlijk wel iets anders. Die markten zijn eigenlijk onvergelijkbaar. Maar dit is wel een eerste stap in die richting van die spelersmarkt.
Maar als die Nagelsmann zometeen en de Champions League wint en de kampioenschappen wint in Duitsland, dan wil natuurlijk Paris Saint-Germain hem hebben of een of andere oliesheik wil hem zo hebben. En die betaalt dan 50 miljoen lachen, toch?
Ja, maar er zijn wel heel veel trainers, weet je.
Dat is ook wel
waar. Per se Nagelsmann willen, ik weet het niet. Nee. Maar wat ook interessant is, hij moet eerst geloof ik heel die groepsfase van de Champions League overwinnen voordat hij zijn eigen transfersommen kunt betalen. Ook wel apart.
Dat is een beetje zoals bij Feyenoord ook, hè, in het nieuwe stadion. Elk jaar Europees voetbal groepsfase halen, dan kunnen we het betalen, zeg maar, als het zo doorgaat.
Ja, precies.
Hey, we gaan wat zakken in miljoenen. We hebben de man van 25 miljoen gehad. Ik stel voor dat we zakken naar de man van 10 miljoen.
Geruchten, ja. Nee, er zijn zoveel geruchten in het voetbal en ik ben er totaal niet mee bezig. Nee.
Dat is Davy Prupper trouwens van 2 jaar geleden, toen Ajax misschien wel wilde hebben. Maar goed, PSV heeft wat centjes verzameld voor komend seizoen. Hypotheek weer een beetje opnieuw verpacht en dat soort dingen allemaal. Wat extra geld van sponsoren binnen. En 10 miljoen hebben ze over voor Prupper. Verrast het jou?
Nee, de naam niet. Ik vond het wel typisch zo'n speler. We hebben hem wel ook wel eens vaker genoemd, ook in relatie tot Ajax. Hè, in ieder geval tot de top van Nederland. Typisch zo'n speler die je nog terug kunt halen. Dan kijk je toch altijd een beetje naar de categorie Daley Blind, de categorie Tadic. Spelers die bekend zijn met de Eredivisie en die je toch kant-en-klaar je elftal kunnen versterken. Nou, daar past Prupper in. En PSV heeft weer een staaltje creatief boekhouden gedaan. Hè. Ze hebben weer wat geld bij elkaar geharkt op een creatieve manier. En dan kun je je wat meer permitteren. En daar past deze categorie speler wel goed in, denk ik.
Maar waar op dat middenveld ga je hem dan plaatsen? Dan gaan ze er ook vanuit dat een aantal jongens weggaat.
Ja, maar je zet hem toch gelijk naast Sangaré of naast Rosario. Dat lijkt me helemaal geen moeilijke keuze.
Nee.
Nee, dit is precies de speler eigenlijk die ze nodig hebben. We hebben heel lang geklaagd over het gebrek aan voetbal op dat blok van PSV. Nou ja, bij Prupper krijg je veel meer voetbal. Dus dat is, vind ik wel logisch hoor.
Ja, deze quote kwam uit een periode 2 jaar geleden toen hij gewoon bij Oranje zat, in Portugal was, bij de Nations League. En dat hij toen gewoon bij Oranje zat en toen wilde Ajax hem hebben. Het is eigenlijk wel heel stil geworden rondom hem het afgelopen jaar.
Ja, nou ja, bij niet zo'n grote club. Hè. Brighton is natuurlijk een modale club.
Ja.
Is nou wel gewaardeerd hoor. Hij is ook wel heeft ook hele goede periodes gehad. Ze vinden het ook echt wel een goede voetballer. Maar dat is de categorie clubs dat als je de stap daarna niet maakt naar een nog grotere Engelse club, dan zeg maar de top 6, een beetje zoals Wijnaldum dat wel heeft gedaan, die bij Newcastle begon en naar Liverpool ging, of Van Dijk van Southampton naar Liverpool. Als je niet in die categorie komt, ja, dan word je haalbaar weer voor Nederlandse clubs. Dus als je in die middenmoot van het Engelse voetbal blijft hangen, dan kan PSV of Ajax je weer eens terughalen.
Ja. Zou wel voor PSV echt wel een versterking zijn op weg naar Ajax in de race om een landstitel?
Ja, voetballen, maar ook qua leeftijd. Ja. Leeftijdsopbouw. Het is natuurlijk, dat heeft Ajax natuurlijk uitstekend gedaan. De routine hebben ze veel beter op orde dan een aantal jaar geleden. Ze hebben die Latino's erbij gehaald. Je ziet gewoon in de Eredivisie heb je een soort balans van leeftijden nodig. Een balans van karakters. Nou ja, Prupper zou wat dat betreft een goede zet zijn. En we moeten natuurlijk ook hopen. Kijk, Ajax heeft zijn huiswerk prima op orde. We gaan nog even vanuit dat Ten Hag en Van der Sar gewoon in Amsterdam blijven. Ja, dan gaat Ajax gewoon op deze koers door. En dan zal het toch van de concurrentie moeten komen, die spanning in de Eredivisie. Nou ja, en dan is een sterk PSV is natuurlijk, vinden wij, toe te juichen.
Zeker. Zou jij Veerman ook halen van Heerenveen? Wordt vaak bejubeld door veel mensen.
Ik vind het een geweldige voetballer. Om naar te kijken ook. Ik vind het ook een leuke jongen. Of hij helemaal geschikt is voor de top, weet ik niet. Hij meldt zich altijd af voor Jong Oranje. Ik vind dat wel apart. Ik denk van ja, wat wil je nou eigenlijk met je carrière? Het is wel dicht, net dicht genoeg bij Volendam, hè?
Ja.
Eindhoven-Volendam, zo is, kun je dat in 2 uur rijden?
Nou, dan moet je wel geluk hebben op de A2. Moet er geen ongeluk gebeurd zijn of een boerenprotest zijn?
Oké, ja, dan is het misschien een risicootje. Als je die Volendammers op meer dan een dik uur van Volendam haalt, dan wordt het vaak lastiger, hè?
Ja, dat is op zich
dus
wel.
Dat is misschien wel waar ze bij PSV even onderzoek aan moeten doen. Dan moet Toon even een psycholoog op loslaten op dit probleem.
Die hebben ze vast nog wel, dat sportmedisch centrum van ze. Straks naar de man van 2 miljoen, Boef. Eerst naar de man van de miljoenen, Danny Makkely. Die het fantastisch heeft gedaan in de halve finale van de Champions League, hè?
Ja, chapeau, hulde, hoera. En niet alleen Danny Makkely zelf, maar ook natuurlijk team
Makkely. Ja, sorry, team Makkely. Ik zeg dat verkeerd steeds, hè? Je hebt gelijk.
Ja. Ja, jij vergis je daar steeds in.
Ja.
Dat is team Makkely, zoals het ook team Kuipers heet.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Enfin, die Engelsen waren laaiend enthousiast.
En wat zegt dat voor hem?
Wedstrijd.
Wat zegt dat voor hem richting bijvoorbeeld een EK of richting een finale?
Nou, hij staat er goed op, denk ik, bij de UEFA. En het hangt ook heel erg van Nederland zelf al af. Als Nederland zelf al ver komt, dan is Makkely uitgeschakeld. Zo werkt dat. Hij heeft natuurlijk zijn grensrechter ontslagen, hè? Mario Dix. Die zal ook wel kniezend voor de tv hebben gezeten, denk je niet?
Ja, denk ik
die ook. Die hoopte natuurlijk nog op een enorme blunder in de slotfase, maar die kwam er maar niet. Nee, maar Makkely is de weg aan het bereiden voor een mooi EK. Dat is wel duidelijk.
En je kent zijn visie, hè?
Ja, je moet ook wedstrijden aanvoelen, ook soms een beetje in de geest van de wedstrijd fluiten. En wat verwacht voetbal, hè? Dus ik bedoel, het gaat niet alleen om de scheidsrechter, maar het gaat ook om het publiek. En hoe kun je nou een wedstrijd aantrekkelijk maken waarbij het vooral draait om het spel en niet om de scheidsrechter?
Nou. Nee, die Makkely is niet bij alle scheidsrechters even geliefd.
Nee.
Ja, dat is algemeen bekend. Ik weet niet of Guus Buuk deze opmars van Danny Makkely hartstochtelijk toejuicht. Ik waag dat te betwijfelen. Maar het is natuurlijk wel een goede scheidsrechter.
Ja. We hebben deze week trouwens ook weer een nieuw fenomeen in de muurligger gezien bij Paris Saint-Germain City, hè?
Nou, dat ging missen. Nou. Die ging er gewoon in. Maar ik heb erover nagedacht. Ik heb een oplossing. Je moet muurliggers stapelen.
Ja.
Dus je moet een muurtje maken van 5 man. En dan moet je er 4 man gestapeld achterleggen. Dan gaat zo'n bal er nooit in.
Ik heb ooit wel eens in Engeland, bij jouw geliefde Brentford, ben ik geweest op het trainingsveld. Toen daar Nederlander trainer was, Marinus Dijkhuizen. Mm-hmm. En toen hadden ze daar een vrije trappencoach. En die zette dan op een gegeven moment een muur van eigen spelers voor de muur van de tegenstander neer. Want de regel is, je moet op 9 meter afstand staan, hè, 9 meter 15 van die vrije trap als tegenstander. Maar als ploeg die de vrije trap neemt, maakt dat niet uit. Dus die muur verblindde dan de muur die erachter stond. Dat soort dingen.
Slim.
Ja, maar die was er helemaal in gespecialiseerd.
Ik hou wel van dat soort innovaties. Ik zag laatst ook, in Scandinavië was het ergens, ik wilde er vanaf zijn waar het precies was. Maar hadden ze bij een corner, had de aanvallende ploeg een muurtje ongeveer op rand 16 voor die corner gezet. Dus gewoon, zie hem voor je?
Ja.
Dus op ongeveer 16 meter. 8 man van de aanvallende partij op een rijtje in een soort muur. En die gaven een seintje en die renden allemaal als gekken die 16 in. En die corner werd vervolgens bij de tweede paal gelegd. Tegenstander helemaal in verwarring. Werkte hartstikke goed. Heb ik bij de onder 13 van JK ook toegepast. En het werkt als een tierenlier. Iedereen trapt erin.
Toch, hè? Het is toch mogelijk om de boel een beetje te ontregelen hier en daar. Goed, en we hebben het al gehad over deze man.
Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben. Dus weet ik veel welke club in Nederland, als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ. Pomp er een beetje money in. Zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw.
Ja, 2 miljoen wil hij betalen voor ADO Den Haag. Vind je dat nog rijkelijk veel eigenlijk? Rapper Boef.
Maar neemt hij de schulden daarmee ook op zich, neem ik aan?
Ja, dat moet dan, want je moet die 2 miljoen gelijk in 1 keer betalen, zeg maar. Die gaat gelijk naar de salarissen.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk wel eens die kant op zou kunnen gaan, hoor. Dat als ADO het mes op de keel krijgt en ze laten het natuurlijk nog even voortsudderen met die financiële problemen, dan gaat die prijs heel rap omlaag. Dus ik denk wel dat je rond 2, 3 miljoen, dat je uit gaat komen als verkoopprijs voor ADO. En dat is natuurlijk heel jammer voor de Chinezen. Want die hebben al aardig wat verlies geleden op die club.
Ja.
Maar ja, ik denk dat het wel die kant op gaat. Dus als hij dat bedrag op tafel kan leggen.
Nee, maar dat kan die. Ik heb dat gezien. Die gozer heeft al wat, hij heeft pas in de krant verteld bij ons. Hij heeft geloof ik 12 panden of 20 panden. Hij heeft alles al geïnvesteerd, joh. Die heeft zijn money heeft hij overal goed gedaan.
Hij klinkt in ieder geval wel in dat interviewtje dat je net uitzond als een groot voetbaldenker. Een strateeg zou ik hem willen noemen.
Ja, maar is niet...
dat hij een schitterend bedrijfsplan klaar heeft liggen om van ADO een geoliede machine te maken.
Ja, dat zeg jij nu, maar niet iedereen is daarmee eens.
Simpele opmerking van iemand die even loze kreet de wereld ingooit. En er zit ADO niet op te wachten op die clown, zeg maar.
De behangkoning John van Zweden is daar niet mee eens, hè?
Oh, die denkt er anders over.
Die denkt er anders over.
Die denkt dat rapper Boef niet een uitgekiende datastrategie heeft voor het halen van nieuwe spelers en zo. Dat hij daar niet over na heeft gedacht. Nee, het is natuurlijk voor de club zou het natuurlijk een drama zijn als dat soort types ADO in handen krijgt. Daarom is een Amerikaanse partij waar ze natuurlijk meerdere keren mee gesproken hebben. En een van die partijen hebben we laatst nog een interessant artikel over gelezen. Ja. Die hebben wel een plan. Dat kun je van rapper Boef vooralsnog niet zeggen. Maar misschien verrast hij ons.
Toch, het lijkt me ook wel weer spannend dat zo iemand dan een club koopt om te zien wat er dan gaat gebeuren. Weet je wel? Ik bedoel, als het geld toch niet uitmaakt. Ik bedoel, Daniel Ek van Spotify wil nu ook Arsenal kopen. Heeft ook niet echt een uitgekiend plan, toch?
Maar als wij als jongens van de media, wij juichen dit natuurlijk toe.
Ja.
Van mij mag rapper Boef morgen nog die club kopen. En dan gaan we er allemaal heen en dan gaan we schitterende verhalen maken. En dan gaan we er een real life docu over maken. En dan gaan we die malle rapper gaan we continu interviewen. Nee, ik zou het toejuichen. Alleen als ik aan ADO de club denk, dan zou ik mijn hart vasthouden.
Ja. Nou goed, waarschijnlijk heeft hij een compleet ander verdienmodel. Dat is wel duidelijk. ADO gaat in ieder geval wel degraderen. Dat is zoveel als duidelijk. Maar ondertussen is het in Venlo ook wel een beetje penibel aan het worden. Nou, heel penibel. De vraag was ook een beetje aan Jos Luhukay, de trainer. Hoe ga je dat nou rechtbreien? Hoe ga je nou, als je alleen maar aan het verliezen bent, hoe ga je dan toch nog een keer weer winnen als club?
Ja, door zelf kansen te gaan creëren en goals te maken. En ik hoop dat we daar volgende week weer toe in staat zijn. Maar dat we het vooral beter gaan doen. Zeker het aanvallende gedeelte.
Mag ik dan Jos Luhukay één tip geven als stuurlui? Zet dan niet 11 man voor de goal neer. Maar ga dan, zoals Hans de Koning, wat meer naar voren voetballen. Dan krijg je misschien meer tegen. Maar als je wil scoren...
Etienne Chapeau. Uitstekende analyse.
Ja.
Ja. Want dat is het enige wat ze deden onder die Luhukay. Ze gingen met z'n 11 voor het doel staan. En die Giacomakers, heb je één goede speler. Die Giacomakers, die keek ook echt zwaar geïrriteerd om zich heen. Van wanneer komen we ooit nog weer een keer voor die goal?
Ja.
Nou, ik vind het geniaal dat hij op dit idee is gekomen.
Ja, maar het is toch bizar dat je dus na een wedstrijd die je verliest tegen Sparta, dat dan de vraag wordt, hoe ga je het redden? En dan zeg je...
Ja, door zelf kansen te gaan creëren en goals te maken.
Maar dat doe je daar naar voren te gaan. Dat is toch bizar? Wat zegt die man
sowieso,
dan?
Lijkt me sowieso de bedoeling van voetbal dat je af en toe een kans creëert, toch?
Ja, precies. Maar ja, dit is wel echt, het wordt wel een ding hè, voor VVV. Dat gaan ze dan niet meer redden nu.
Nou, het is wel heel pijnlijk hoe dat daar gegaan is, hè? En dan ontsla je Hans de Koning. En dat moet ook gezegd hebben. VVV was natuurlijk met beperkte middelen best wel een prima geleide club. Hartstikke knap hoe ze Giacomakers hebben gehaald.
Ja.
En zijn er al een paar jaren hartstikke knap ingebleven. Dus alle lof daarvoor. Maar deze beslissing is niet heel goed uitgepakt.
Nee, maar dus voorlopig zetten wij in op ADO en VVV op rechtstreeks degraderen?
Ja, dan zou ik, als ik mijn geld in moest zetten, zou ik het daarop zetten, ja.
Dan is wel de vraag.
Haalt hij de kerst?
Haalt Jos Luhukay dan ook gelijk de kerst? Of gaan we weer een nieuwe trainer krijgen in Venlo?
Lastige dit, zeg. Het is wel een jongen van de club, hè? Jos Luhukay. Je hoort het aan zijn tongval. Er zit geen woord Chinees bij. Ik denk toch dat hij de kerst niet haalt. Dit gaat wel zo snel bergafwaarts met VVV. Dat ik me afvraag of ze daar nog wel mee door willen. Je wilt toch, als je een nieuwe trainer hebt, wil je een soort nieuwe koers. Een nieuwe elan. Een nieuwe energie in de club. Nou, daar lijkt het nog in de verste verte niet op.
Nee, zeker niet. Dan hebben we nog die ploegen die daaronder zitten, die daarboven staan. Emmen, Willem II en RKC. En ergens begin ik een klein beetje te vrezen voor Fred Grim en Co. Dat ze play-offs moeten gaan spelen.
Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd, ik vind dit soort dingen voorspellen hartstikke leuk. Maar er komt nooit iets van uit.
Nee, dat is waar.
De degradatiestrijd is het echt. Godzegende de greep. Je hebt geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Ik kan me nog herinneren dat NAC met Robert Maaskant, weet je nog?
Ja.
Die na de winterstop kwam Maaskant, die ging allemaal nieuwe spelers halen en zo. En er kwam echt de schoen erin. En iedereen geloofde erin, ging punten halen. Een beetje, niet zo extreem als bij Emmen nu, maar wel een beetje zo van, ze draaien het om, en er wordt gewonnen. En er was gewoon wedstrijd tegen Dordrecht, meen ik. En er was een hele rare wedstrijd waarin Dordrecht twee keer voor de goal kwam en het werd uiteindelijk 2-2. En dat kantelde alles.
Ja.
Dus vlak voor de finish Kan zo'n wedstrijd door een bal op de paal, door een blunder van de scheidsrechter, opeens weer dat hele gemoed omdraaien. Dus ik wil heel graag meejuichen met Emmen, hè, van ze zijn er al. En inderdaad, de lijn bij RKC gaat juist wat meer naar beneden. Maar mijn ervaring is toch dat in die degradatiestrijd dat niets te voorspellen is. Zelfs niet door de stuurlui.
De laatste seconden van deze stuurlui zijn aangebroken. En nog wel even het antwoord geven op
de huiskamervraag.
Ed Boy Slim.
Daarmee hebben we de stuurlui voor deze week weer erop zitten.
Dat is weer een topaflevering dit.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.